allemaal, welkom bij het Raadspension. We zijn er weer deze week. Pascal is er ook weer bij. Pascal is er ook weer bij. Fijn dat je er bent, Pascal.
En wederom ook weer onwijs tof dat ik erbij mag zijn.
Ja, super. We hadden jullie natuurlijk vorige week een beetje lekker gemaakt met Masters of the Air. Ja, drukke baan. Dat is niet helemaal gelukt. Wat ik nog wel te goed heb, is de enquête. Ik had een enquête gehouden in Spotify. Welke serie film vond jij het beste? En je kon kiezen uit Band of Brothers, The Pacific, Saving Private Ryan. Toch The Longest Day. Ondanks dat wij, of in ieder geval ik, die wat lastiger vond om door te komen. Of Pearl Harbor. Ik denk, gooi ook Pearl Harbor even bij. Totaal slechte film. Maar er is druk gestemd. En eigenlijk komen Band of Brothers... Ja, Band of Brothers en The Longest Day komen eigenlijk samen... Toch als topfavoriet uit de bus. Allebei met 42,9%. De Pacific volgt met 14,3%. En verbazingwekkend moet ik zeggen. Saving Private Ryan helemaal niks. En Pearl Harbor ook niks. Dus dat is misschien wel even interessant om te benoemen. Dat de meeste mensen toch voor Band of Brothers of The Longest Day gaan. Had je dat verwacht?
Nee. Nee, want... Ja, het verbaast me, want kijk, Band of Brothers snap ik wel. Maar The Longest Day toch ook echt wel als favoriete film?
Ja, ja. Dus jouw theorie is eigenlijk door de luisteraar om zeep geholpen.
Oké, er zitten toch echt wel hele grote verschillen in die twee films, hoor. Ja. Over de benadering van helden en, en hoe... hoe zij daar naar kijken, dat, daar zit een verschil. Maar goed, kijk, over smaak valt niet te twisten natuurlijk.
Zo is het, zo is het.
Dus ik ga me hier niet aan pakken. Maar goed, volgens mij is luisteraar er wel mee eens dat zeg maar, de insteek van de film en hoe de held zich gedraagt in de twee verschillende serie en film toch echt wel, dat daar wel een wezenlijk verschil in zit.
Ja, zeker. Dat weet ik wel zeker. Dus dat. Hey, even iets anders. Ik heb net de eerste aflevering van Het Verhaal van Nederland gekeken. Van de Oranjes. Oranje Nassau.
Oh. Ja.
Ik vond het interessant. Vond het leuk. Er waren toch wat dingen bij die ik nog niet wist. Dat het eigenlijk gewoon... wat ik wel wist is dat hij natuurlijk heel vaak van religie is veranderd. En zeker 3 keer. Van katholiek naar protestants. Van protestants naar calvinistisch. Eigenlijk voor eigen gewin. Maar hoe die met zijn tweede vrouw is omgegaan. Ik wil niet alles spoileren. Dus kijk vooral zelf. Vind ik best schokkend. Schokkend. Misschien had ik het niet schokkend moeten vinden. Dus als toch die moderne bril. Waarmee je kijkt naar een huwelijk. Waarmee natuurlijk in die tijd heel anders gekeken werd. Naar huwelijken. Dus dat is wel even interessant. Ik vond het een leuke eerste aflevering. Ik ga ook zeker de rest kijken. En ik wil de luisteraar ook zeker... adviseren om, als je dat interessant vindt, om het te kijken. Ik vind sowieso, heb je het eerste deel gezien van Het Verhaal van Nederland?
Van Daan Schuurman.
Ja, ja, ja.
Nee, ik moet daar nog een keer aan beginnen.
Ja, ik vind dus... het wel echt interessant. Bij het eerste deel miste ik eigenlijk een stukje belangrijke evenementen in de geschiedenis. Onder andere over de Gebroeders de Wit bijvoorbeeld. En ik ben benieuwd of die in deze serie wel terugkomen, maar dat... Dat gaan we nog wel zien in een paar afleveringen verder, denk ik. Wat ook interessant is om te kijken, is op Netflix heb je een nieuwe serie over de Tweede Wereldoorlog gaat het. Uiteraard is dat een van mijn favoriete onderwerpen. Waarbij ze oude beelden hebben gerestaureerd en ingekleurd. En geprobeerd om naar 60 fps, dus dat het wat vloeiender is, te krijgen. En dat vond ik wel interessant. En wat daar te zien was, en dat is eigenlijk wat ik jou wilde vragen, Pascal, omdat we allebei Masters of the Air niet hebben gekeken.
We doen de vervangende opdracht.
Ja, precies. wat mij opviel was dat in... je hebt natuurlijk, als de Britten en de Fransen, die verklaren de oorlog aan Duitsland, als Duitsland Polen binnenvalt. Nou, dan gaan ze vervolgens de Britten en de Fransen achter de Maginot-linie zitten te kijken naar wat Duitsland aan het uitspoken is. Duitsland doet een verrassingsaanval via de Ardennen en omzeilen die Maginot-linie. En drijven eigenlijk vrij gemakkelijk die expeditielegers van de Britten en de Franse legers terug. En toen ik dat aan het kijken was, dacht ik toch van, ja, in 1944, in december 1944, zie je dat die Duitsers diezelfde truc proberen uit te halen door via de Ardennen eigenlijk de geallieerden te verrassen. En dan zie je dat die Amerikanen die daar zitten, wat eigenlijk troepen zijn die eigenlijk voor de rust zitten, die hebben best wel veel gevechten al hebben gehad en daar eigenlijk een beetje zitten bij te komen, dat die toch wel stand houden tegen die Duitsers. Terwijl dat die Fransen en die Britten die eigenlijk zitten te wachten op oorlog, hè, dus die echt klaar zijn om te vechten, verse troepen. Teruggedrongen worden. En toen dacht ik, dat moet ik eens even aan mijn maat Pascal vragen. Kijken of hij daar misschien ja, een lichtje op kan schijnen van hoe kan dat dan dat daar zo'n verschil in zit.
Ja, nou, lekker dat je dat even vraagt, Paul. Dat is een. Ja, dan gaan we het eens even tactisch bekijken. Kijk, die eerste aanval op de Lage Landen in 10 mei 1940, dat is operatie Val Gelb, oftewel Plan Geel. Ja, toen hadden ze dus, de Duitsers hadden toen de beschikking over gewoon drie legerkorpsen. Dus gewoon echt gewoon drie complete legers. Legergroep B, A en C. En die zouden dan over drie assen, Nederland, België en Frankrijk binnenvallen. Maar dat plan, zo'n plan wordt dan ontwikkeld. En dan wordt gekeken, ja, hoe kunnen we dat dan het beste doen? En ook in dat plan zou Nederland ook nog niet echt worden aangevallen, hè? Want dat wilden ze eigenlijk nog niet eens. Dat wilden ze eigenlijk niet eens binnenvallen. Maar ja, goed, het grote probleem is nou ja, het stukje Limburg, hè, wat daar dan zit. Ja, daar moesten ze dan toch doorheen, want ze wilden uiteindelijk de kust gaan bereiken en gewoon Frankrijk veroveren. Nou, dan zie je dat zo'n plan zich ontwikkelt. En wat gebeurt er dan? Dan gaan ze gewoon kijken van oké, wat is dan het aanvalsdoel of het verder gelegen aanvalsdoel? En dat is dan richting de kust, hè, richting Calais. Maar er moeten dan drie legergroepen moeten dan over een, nou ja, hoe lang is dat? Is ongeveer zo'n 400 kilometer. En wat jij zei, ze hadden natuurlijk te maken met de Maginot-linie. En die Maginot-linie die liep eigenlijk aan de onderkant van bij de Maas, hè. Helemaal tot aan de Zwitserse grens. Nou, en dan hadden de Duitsers aan de andere kant dan ook weer de Siegfriedlinie tegenover staan. Dus dat stond nog een beetje tegenover elkaar. Nou, waarom zeg ik dit? Toentertijd had men het idee dat als je een hele zware verdedigingslinie maakt, dan kan niemand daar doorheen. En dan zie je dus ongeveer zo rond de eind jaren 20. Men wilde geen Eerste Wereldoorlog meer. En men had dus echt het idee dat als je dus zo'n hele grote lijn van fortificaties maakt, dan kan niemand daar doorheen. Maar in de jaren 20, en dat weet de luisteraar als geen ander, was natuurlijk ook de ontwikkeling van vliegtuigen zat ook heel erg in de lift. Dus er werden ook steeds betere vliegtuigen ontworpen en die vliegtuigen die gingen ook steeds meer een rol spelen in de oorlogsvoering, met name ook in de jaren 30. En dat zie je dus dat je krijgt niet alleen maar vliegtuigen voor een luchtgevecht met een ander vliegtuig, maar je krijgt ook bommenwerpers, je krijgt jachtbommenwerpers, vliegtuigen die het gevecht op de grond kunnen ondersteunen. En wat nog belangrijker is, dat is is de inzet van de tank. En je ziet in de jaren 30 dat daar ook een verschil van opvatting is. He, dat generaals aan de geallieerde zijde, voor het gemak, hadden nog steeds het idee dat tanks ondersteunend zijn aan de infanterie. Oftewel, je hebt een infanterie-eenheid ondersteund door een tank. Infanterie-eenheid ondersteund door een tank. De Duitsers, die ook weer in de ontwikkeling, die ook aan het ontwikkelen waren om hun leger weer wat groter te krijgen, maar mochten toen nog geen tanks bezitten, hè, omdat dat toen allemaal nog een straf was van na de Eerste Wereldoorlog, maar begonnen zich al wel te oriënteren. Sterker nog, er zijn Duitse generaals, waaronder Heinz Guderian, die zijn naar Engeland gegaan en hebben daar een beetje mee zitten kijken van hoe gaat die tankontwikkeling, hoe gaat dat eigenlijk? En die kwam eigenlijk best met een heel goed idee. om tanks niet in te zetten naast infanterie, tank, infanterie, tank, infanterie, tank. Hè, ter ondersteuning van de infanterie. Maar om tanks in te zetten als echt een. Echt als een wapen, als een vuist. Hè? Dus je gaat meerdere tanks tegelijkertijd inzetten. En die gaan in één keer heel voorwaarts. Want het voordeel van een tank, en zeker in die ontwikkeling jaren 20, jaren 30, is dat die tanks worden ook steeds sneller. Die kunnen steeds sneller bewegen. Die gaan eigenlijk sneller dan infanterie. Nou, waar zijn tanks uitermate goed in te zetten? Op vlaktes. Nou, en zo zie je dus dat met die ontwikkeling van die tank. En dat mensen en generaals ook gaan zien van, nou, wat kan zo'n tank nou allemaal? En die komen er dus ook achter dat de inzet van een tank in bebost gebied niet heel erg handig is. Dus, even terug naar het plan. Het plan was om over allerlei assen vanuit Nederland, België, om daar door te stoten. En dan zie je ook als zij dat plan ontwikkelen van, nou, boven die Maginot-linie ligt dus de Ardennen. Zij komen er al gauw achter dat het inzet van tanks, infanterie in de Ardennen is eigenlijk een no-go. Dat is eigenlijk niet handig. En zij weten dus ook dat de tegenstander zich daar ook gaat ingraven. Zij weten ook dat die tegenstander, dat wordt één groot probleem. Dus uiteindelijk in januari 1940 komt er uiteindelijk een plan waardoor ze met tanks de Ardennen gewoon omzeilen. En het voordeel van de Duitsers in de jaren 40 is dat men nog niet kan reageren op hoe zij die tanks inzetten. Want wat doen ze dus? Heel veel tanks geconcentreerd op één plek. En dan als het ware als een soort vuistslag door een linie heen breken. Poem! En dan maximaal doorrijden. Dus generaal Guderian die had het heel goed bekeken. En die slaat eigenlijk net ten zuiden van Luxemburg, slaat hij er eigenlijk doorheen. En die rijden in één keer door naar Sedan. En die breken daar dus doorheen. En zij laten dus het gevecht wat ze dus in de Ardennen en zo hebben, laten ze gewoon over aan de infanterie. En daardoor konden zij zo snel doorstoten. En dat ging eigenlijk zo verschrikkelijk goed, dat in dat achterland helemaal niets meer was. En daardoor kon dus de voorhoede van de Duitse aanval kon gelijk doorstoten. Nu was dus de vraag, waarom lukte het in 1944 dan niet meer? Dat was de vraag toch?
Ja, dat klopt. Ja.
Ja, omdat de situatie was echt zo verschrikkelijk veranderd. Kijk, Duitsland had ook geen... die had ook niet meer de beschikking over 3 complete legerkorpsen om over 3 assen aan te vallen. En het probleem, ik leg het nou even een hele kort uit. Kijk, die Amerikanen die liepen ook op een gegeven moment vast bij de grote rivieren. September 44, nou, dat hoef ik allemaal niet te vertellen. Dus die graven zich in. En operatie Market Garden was natuurlijk ook mislukt. En ze komen niet over de Rijn. Dat is natuurlijk, die rivier is natuurlijk een stoppende hindernis. Zoals ze dat in het leger roepen. Dus ze kunnen nergens oversteken. Dus die eenheden, die graven zich in. Ja, die moeten daar een beetje tot rust komen. Nou was het ook een behoorlijk koude winter in 1944. Ja, en op een gegeven moment die krijgen dan toch het plan van, ja, weet je, als de haven van Antwerpen wordt ingenomen, dan is dat een hele korte aanvoerroute. Want tot die tijd liep natuurlijk de aanvoerroute via Normandië. En hadden zij super lange aanvoerroutes die het dan niet mogelijk maakten om munitie, voedsel en dat soort dingen allemaal naar het front toe te krijgen. Ja, en dat wisten de Duitsers. Maar de Duitsers wisten natuurlijk ook wel dat als Antwerpen ingenomen zou worden, dat voor hen, het was natuurlijk al een kansloze situatie, maar dan zou het nog sneller gaan. Dus het doel van het plan was natuurlijk om Antwerpen in te nemen. Nou, en dan zie je dus dat door de oorlog in het oosten in Rusland ontzettend veel mensen en middelen worden ingezet aan het oostfront. Ze uiteindelijk nog wel het een en ander losgepeuterd krijgen en bij elkaar roepen. Hè, bij elkaar kunnen groeperen. Dus uiteindelijk krijgen ze nog wel de beschikking over een aantal brigades, hè, om door te kunnen stoten. En wat doen die Duitsers? Ze wachten op slecht weer. Want vanaf het moment vanaf juni 44 hadden ze ook geen luchtoverwicht meer. En toen dachten ze van, nou weet je wat, uit inlichtingen blijkt dat we dan een redelijke kans hebben om door die Ardennen heen te stoten. Maar goed, waarom lukte dat niet? Omdat ze toen in begin 1940 hadden gezegd, ja, we moeten daar eigenlijk omheen. Ja, en wat doen ze nu? Voor het verrassingseffect, wachten op slecht weer en dan alsnog met tanks of met in ieder geval een snelle kampgroepen door de Ardennen door te stoten. Omdat het ook een beetje de kortste weg is om naar Antwerpen te kunnen gaan. Nou, wellicht zullen de Amerikanen ook gedacht hebben, nou, die komen nooit door de Ardennen. Dus misschien was daar de verdediging ook wat dunner. Zou kunnen. In ieder geval, geen luchtoverwicht voor de Amerikanen, omdat het slecht weer was. Ja, en die Duitsers, die gaan op 16 december 1944, wagen ze de sprong. En ze gaan voorwaarts. En, maar ja, uiteindelijk gaat het nog best wel snel. Want die Amerikanen die zijn compleet overrompeld. En die Duitsers weten wel door te stoten. Maar ja, het grote probleem van een gevechtseenheid is natuurlijk het voortzettingsvermogen. Oftewel, hoe lang kan jij het gevecht volhouden? En nou, op een gegeven moment, de tanks die ze gebruiken, dat zijn eigenlijk best wel de meest moderne tanks die ze dan nog hebben. Hè? De Panther-tank, maar ook de Tiger II, hè? De Koningstijger, die wordt ingezet. Maar ja, het probleem van die voertuigen is gewoon dat brandstof en munitie, ja, dat raakt gewoon een keer op. En uiteindelijk hebben ze, nou ja, ook wel door de weerstand bij Bastogne, nou, ook hartstikke mooi natuurlijk in de serie van Band of Brothers, ja, uiteindelijk loopt die opmars loopt gewoon dood door het gebrek aan munitie, voortzettingsvermogen en toch wel op bepaalde plekken genoeg weerstand, waardoor ja, de Duitsers er niet door kunnen breken.
Oké, ik snap hem. En toch,
ja, ja?
En toch voel ik heel de tijd, en ik heb het nooit meegemaakt, hè, dus laat dat we even vooropstellen, dus ik snap dat ook niet. Toch heb ik dan het idee, als er 350.000 man ontsnappen bij Duinkerk, hè, dat is dan het restje, om het zo maar te zeggen. Ja, waarom, wat is dat, wat maakt dan dat ze zich zo terugtrokken, zonder, ja, weet je, als die tanks doorrijden dan, en er infanterie komt, dan kan je die toch nog bevechten, of is dat te simpel?
Nou ja, bij Duinkerke, kijk, de hypothese die daar gaat, is dat uiteindelijk nou ja, die Duitse eenheden die rukken zo verschrikkelijk snel op naar Duinkerke, dat, ja, dat verbaast hen zelf ook. En uiteindelijk wordt er ook geroepen van, ja, er zitten daar nog 350.000 man op het strand, die worden geëvacueerd. Ze zeggen dat Duitsland wel in oorlog was met Engeland, maar dat ze het uiteindelijk ook wel hebben laten gebeuren. Dus ze hebben die evacuatie ook wel, zeggen ze, hè, ik weet niet of dat waar is, maar ze hebben dat laten gebeuren om ook nog de onderhandelingen te openen om de oorlog met Engeland te stoppen. Want nou ja, blijkt dat ze dat op zich, ja, dat ze dat liever dan toch niet hadden.
Maar stel, jij zit in in een schuttersputje met je maten. Op een gegeven moment komt er natuurlijk een soort van moment dat je besluit terug te trekken. Of je gaat, je weet gewoon, oké, ik ga doorvechten tot ik klaar ben, zeg maar. En,
ja.
Maar ik heb soms, ik heb het gevoel dat bij sommige dingen denk van, dat hebben ze wel heel snel teruggetrokken. Maar daar zit natuurlijk wel waarschijnlijk een tactisch besluit achter. Maar weet je, dan denk je, ja, soms denk ik van, ja, als ze iets meer weerstand hadden geboden, hadden ze misschien wat meer bereikt of zo, of...
Ja, wie had meer weerstand moeten bieden dan?
Ja, weet je niet. Als je met 350.000 man in een groepje zit en je bent aan het vechten, dat is toch een behoorlijk aantal man, toch? Of niet? Ben ik dan gek?
Ja, dat is best veel. Maar het belangrijkste binnen een militaire eenheid is de samenhang. En kijk, en wat ik net ook al zei, De doctrine van de Duitsers was de Blitzkrieg. Hè? En dat was natuurlijk een hele nieuwe manier van oorlog voeren. Waarin dus zeg maar de combinatie tussen luchtmacht en landmacht, om het zo maar te zeggen. Dat konden ze dus heel goed combineren. Dus zij waren echt mega effectief. En wat er dus ook gebeurde, is dus dat... En dat is dus het gevecht voeren in de diepte. Ja, je hebt zeg maar, dat zeg maar in oorlogsvoering heb je het diepe gevecht, het nabijgevecht en het achter. En dat diepe gevecht is dus dat je vliegtuigen in gaat zetten om aanvoerlijnen, logistieke punten, om die helemaal kapot te maken. Dat zag je nu in de oorlog met Oekraïne en de Russen ook. Ja, dus dan is het gevecht in de diepte. Dus jij zorgt ervoor dat die aanvoerlijnen van logistiek, munitie, eten, noem het maar op, om het gevecht te kunnen voeren, om dat zo snel mogelijk kapot te maken. Ja, en in 1940 zijn die Engelsen, de BAF, de British Expeditionary Force, die zijn gewoon compleet overrompeld. Net als de Fransen. Omdat dat gevecht wat die Duitsers voerden ontzettend bewegelijk was. Want die gingen eerst met vliegtuigen erop en daarna knalden ze er gelijk met tanks er doorheen. Dat zelfs de infanterie dat niet eens kon bijhouden. Maar zij gingen de infanterie dus gebruiken om, is er ergens een... die tanks die stoten door, die slopen zoveel mogelijk, die rijden door. En plekken waar dus wel weerstand zou kunnen worden geboden, ja, daar stuur je dan de infanterie op af. Maar die tanks die gingen gewoon door. Ja, en dat is gewoon een hele andere manier van oorlog voeren, zoals het vroeger ging. Je gaat verplaatsen, je komt in contact en je probeert daar die vijand uit te schakelen. Maar ja, dat vertraagt ontzettend. En daar waren die Engelsen ook helemaal niet op voorbereid. Die waren gewoon helemaal, eigenlijk helemaal losgeslagen. Want de verbinding ook met elkaar was ook helemaal weg. Ja, en als jij niet weet waar je buurman zit, ja, dan kun je wel met 350.000 man zitten, maar als daar niemand boven staat die daar leiding aan kan geven op alle niveaus, hoe ga ik dan mijn verdediging inrichten? Dat zie je ook met de Maginot-linie. Ja, dat is één linie. Ja, wat gebeurde er? Ja, dan ga je gewoon met vliegtuigen eroverheen. Of je gaat eromheen. Nou, dat is wat ze met die tanks hebben gedaan. Ze zijn er gewoon omheen gereden. Die hele Maginot-linie was gewoon één grote fout. En dat heeft echt de Franse belastingbetaler echt miljoenen francs gekocht. Maar, en je hebt er helemaal niks aan gehad. Ja. Dat is gewoon een gedrocht.
Ja, ja, want je ziet met bijvoorbeeld in Nederland met Market Garden was dat volgens mij. Haal ik het even terug. Nou ja, weet je, als je kijkt naar mij, dat je met de mariniers die in Rotterdam vochten. Hè, dat hebben we natuurlijk ook wel eens over gehad. Maar die hebben toch een aardig potje verzet geboden. En dat waren er toch een stuk minder, zeg maar. Dus dat is maar ja, dat waren ze misschien ook tegen licht bewapende Duitse troepen. Dus dat is misschien wel anders.
Ja, ook dat. Maar ook, zeg maar, de positie waarin je zit. Kijk, als jij aan de ene kant van de brug zit en de Duitsers moeten een brug veroveren en die kunnen maar over één punt en die moeten dus over die brug. Ja, dan wordt het makkelijk, want dan weet je dus waar de vijand naartoe moet. En dan kan je dus, zeg maar, al jouw gevechtskracht kan je concentreren op de brug. Zit jij in een terrein waarin de Duitsers links, rechts, achter je over je heen kunnen komen, ja, dan wordt het al wat moeilijker verhaal. Ik moet ook altijd denken aan de politieagent die de eerste Duitse vliegtuigen daar in de Maas zag landen. En wat die deed. Ja, die man is nu begraven op Loenen. Maar die dacht die Duitsers daar tegen te kunnen houden als politieagent.
Ja.
En toen dacht ik was maandag in Loenen. Toen moest ik daar nog aan denken. Maar dat is dus ook het stukje, het besef en wat er gebeurt. En als jij gewoon geen idee hebt dat de Duitse parachutisten met geweren daar komt doen. Ja, die man zal nooit het besef hebben van, oh, dit is oorlog. Weet je, als ik met mijn pistool aankom, dan schieten ze me gewoon voor mijn klep. Dat besef heeft die man nooit gehad.
Ja. Ja, oké.
En dat is dus ook met die oorlogvoering. Dus als jij daar goed op voorbereid bent en jij werkt nog volgens een oude doctrine, ja, dan ben je de sjaak. Maar goed, uiteindelijk hebben die Duitsers, of hebben de Galliëren daar natuurlijk ook wel heel veel van geleerd. En nemen dat natuurlijk nu ook over.
Ja.
En kijk, en dat zie je natuurlijk nu ook in Rusland, Oekraïne. Ja, ze hebben allebei niet genoeg voorzettingsvermogen om ergens door te kunnen breken.
Ja, dat vroeg me ook inderdaad af. Want het is nu een soort padstelling daar gewoon.
Ja, het is daar verschrikkelijk.
Ja.
Het is daar nu net als in de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
En daar hadden ze dus ook niet de kracht. En er is niet één van de partijen die een... Die zeg maar genoeg middelen heeft om daar... In technologisch opzicht of in mankracht of weet ik veel wat daar te kunnen doorbreken.
Ja, dat vind ik ook wel bijzonder in die zin. Ik zat laatst weer een stukje te kijken over het begin van de oorlog in Oekraïne, in februari 22. En dan komen ze natuurlijk vanuit Wit-Rusland en nu is het gevecht natuurlijk geconcentreerd in het zuidoosten, eigenlijk.
Ja.
Waarom gaan ze daar dan boven er niet omheen, zeg maar? Snap je wat ik bedoel?
Ja, dat ze door Wit-Rusland gaan.
Bijvoorbeeld, maar voor mij hebben ze ook nog een heel stuk grens noordelijker van het gebied waar ze nu aan het vechten zijn, toch?
Ja, dat is ook afhankelijk. Kijk, hoe ziet dat terrein eruit, hè? Wat is dat voor terrein? Wat voor verdedigingslinies hebben de Oekraïners daar ingericht? En ik denk dat het voor de Russen nu ook heel belangrijk is dat ze de Krim weten te behouden, hè? Dus zij zullen ook wel meer geconcentreerd zijn op het zuiden. Ik denk dat de Krim en de deelrepublieken Luhansk en Donetsk, die dus echt in die zuidoostelijke hoek ligt, dat daar voor hen voor hen ligt het zwaartepunt daar, omdat ze dat gewoon niet willen verliezen. En wat ik al zeg, ja, kijk, die linie, of die frontlinie, die is echt iets van 2000 kilometer of zo. En die is echt bizar lang. Aan de ene kant ligt het ook compleet vol met mijnen. En aan de andere kant, ja, de Russen hebben nu ook gewoon niet meer de middelen om zeg maar nog zo'n offensief te ontplooien. Dus ik denk, al zouden ze het willen, nou, ze kunnen het gewoon niet. Zij hebben niet meer de gevechtskracht en ze kunnen ook niet meer gevechtskracht genereren. Je zal daar mensen voor moeten opleiden. Je zal daar wapens voor moeten hebben. Je moet daar munitie voor hebben. Je moet. Het is gewoon één logistieke hel die daarachter komt. En ik denk dat ze wat dat betreft wel klaar zijn.
Maar dat is toch, want nu roepen allerlei hooggeplaatste mensen in Europa van we moeten ons voorbereiden. Maar als zij niet eens daar nog een offensief kunnen starten, hoe realistisch is het dan dat ze überhaupt een oorlog in Europa gaan beginnen, zeg maar?
Nou ja, ik denk dat zij al bezig zijn met een oorlog te beginnen in Europa. En dat is niet een kinetische oorlog waarin er gevochten wordt. Maar ik geloof wel dat Rusland heel erg bezig is om onze rechtsstaat die er is. En de democratische normen waar wij heel veel belang aan hechten. En de individuele vrijheden waar wij heel veel belang aan hechten. Om dat op alle manieren te ondermijnen. En dat doen ze dus ook door middel van cyber. En dat doen ze dus ook door middel van het inzetten van trollen om zoveel mogelijk te twijfelen aan onze eigen overheden. En door ook regeringsleiders te beïnvloeden, zoals een Orbán. Dat is denk ik ook een onderdeel van de strategie om ons te ondermijnen. En daar begint het mee. En ja, goed. Ik denk dat we zijn het een beetje kwijtgeraakt, maar het is nu in alle hevigheid terug. Ja, Rusland zegt wel dat wij elke keer aanvallen en geografisch gezien zijn er steeds meer landen bij de NATO gegaan. Maar ja, zeg dat maar eens tegen mensen in Finland. Mensen in Finland zijn gewoon echt doodsbang dat dat nog een keer wordt ingenomen, omdat de gedachte er altijd is dat dat altijd nog bij Rusland hoort.
Ja, precies. En dat is natuurlijk ook niet de eerste keer dat Rusland Finland binnenvalt. En
Nee.
natuurlijk als je de garantie geeft, we vullen jullie niet binnen als je niet bij de NAVO gaat, en vervolgens doe je dat wel bij een ander land, dan is dat natuurlijk een beetje. Want dat is natuurlijk min of meer denk ik wat er nu gebeurd is, dat Rusland Oekraïne binnenvalt. Dat Finland denkt, ja, weet je, als jullie eerst nemen jullie al de Krim in, terwijl dat van Oekraïne is, en dan, weet je, dus ik kan me die angst wel voorstellen in Finland.
Ja. Zeker, ja, en niet alleen in Finland, maar ook Moldavië en eigenlijk alle deelrepublieken die ooit een keer bij de Sovjet-Unie hebben gehoord. Ja, die zitten altijd nog steeds onder de invloedssfeer van Rusland. Of dat die proberen altijd nog een beetje daar de dienst uit te maken. Die hebben nog altijd het idee dat de Sovjet-Unie, dat gewoon nog allemaal bij een groot Rusland hoort.
Alleen dan is het wel de vraag, kijk, ze kunnen natuurlijk al die cyberaanvallen doen en onze rechtsstaat ondermijnen. Maar als je geen fysieke manschappen kan sturen, dan wat heb je er dan aan?
Nee, dat dan heb je er niet zoveel aan. Maar ja, weet je wat het wel is? Kijk, je kan natuurlijk wel daar zorgen dat... Je hoeft niet een land fysiek te bezetten. Maar je kan natuurlijk er wel voor zorgen dat er een regering komt die jou zeg maar goed gezind is.
Ja, of dus pro-Russisch is. Ja.
Ja. En dat is ook een stukje van de tactiek. Want Orbán is nog steeds... Nee, goed, die draait ook allemaal wetten door in Hongarije, waarvan je denkt van nou, dat is ook een aantasting van de rechtsstaat. Dat is in Polen is dat ook gebeurd, waar ze gelukkig nu van terugkomen. Maar dus, het verbaasde mij dat het dat wat Orbán gedaan heeft in Hongarije, dat het echt super makkelijk is om bijvoorbeeld grondwettelijkheden terug te draaien. Dat is al een systeem in die wet die het gewoon heel makkelijk maakte om grondwettelijke rechten terug te draaien. Ja, ik zie dat in Nederland niet zo snel gebeuren, maar dus wel in andere Europese landen, Hongarije, kan het dus wel heel makkelijk. En wat denk je Moldavië, maar wat denk je ook van Servië? Servië is nog steeds een land dat echt nog wel heel achterdochtig is naar Europa en de NATO, omdat zij echt nog niet vergeten zijn dat in 1999 de NATO... Servische legereenheden heeft gebombardeerd, waardoor het uit Kosovo moest terugtrekken. Dat zijn ze echt niet vergeten hoor. Dus die zijn echt wel pro-Russisch.
Ja.
Ja. Ik weet niet of dat zo voordelig is. Maar het zorgt voor instabiliteit.
Ja. Ja. Bijzondere tijden waar we in leven.
Zeker.
Ik zat toevallig gisteren een documentaire over We Are The World te kijken, dat liedje, hoe dat gemaakt is. En toen bedacht ik terug in de tijd van, nou dat was in 89 dat de Berlijnse muur viel, want dan bedacht ik me natuurlijk mijn eigen jeugd, dat ik denk van, we hoefden toen ons eigenlijk nergens druk om te maken, qua vrede en veiligheid. Je, hoe anders is die tijd nu eigenlijk?
Ja... Ja, er is ook veel meer media, hè, waardoor er veel meer naar je toe komt.
Ja, zou dat wel, is dat zo, zeg maar? Is het niet meer of is het gewoon omdat we inderdaad, wat je zegt, meer te horen krijgen?
Nou ja, ik weet niet of de wereld er veel om... Ja, ik weet het niet, maar kijk, wat ik wel weet is dat in de jaren 80, als je het nieuws... Ik weet ook, als ik naar het jeugdjournaal keek, er was altijd die oorlog tussen Irak-Iran was die oorlog daar. Ik weet ook nog wel, ik weet heel goed nog dat in 89 de. Ik weet nog heel goed dat de Russen uit Afghanistan wegtrokken. Ik weet ook nog wel dat Israël-Palestina toen ook, eind jaren 80 was het ook altijd gedoe. De hongersnood in Ethiopië.
Ja.
Ja, er gebeurde toen ook wel wat hoor.
Maar, dat was
maar het lijkt meer nu.
Ja, maar het lijkt ook dichterbij, zeg maar. Misschien is dat dan het goede woord.
Nou, ja, grappig dat je dat zegt. Want in begin jaren 90 had je de Bosnië-oorlog. Gewoon echt een dikke, vette burgeroorlog op 2000 kilometer afstand. Met de daarbij behorende genocide van 8000 moslimmannen in Srebrenica.
Ja.
De Kosovo-oorlog, ja. En de nu Oekraïne, ja, kijk, ik zou deze podcast heel graag met een positief bericht willen afsluiten, maar ik denk toch echt dat het van alle tijden is.
Ja.
Alleen zeg maar hoe we het nieuws tot ons krijgen, op meerdere kanalen veel makkelijker te zien is. En ik denk ook het idee van Oost en West, hè, Rusland tegen het Westen, of in ieder geval het communisme tegen het kapitalisme, en dat een hele duidelijke scheiding was. Ik denk dat het ook een soort van gecreëerde illusie was, waardoor de wereld in een soort van evenwicht was, en dat nu wegvalt. Ja, denk ik hoor, dat is allemaal...
Speculatie.
Ja, lekker. Ja. Zeg er nog maar even bij.
Nou ja, dat kunnen we ook goed doen, toch? Speculeren met je. Ik denk dat, weet je.
Het houdt ons wel bezig.
Ja,
en het
ja.
maakt ook wel echt wel deel uit van je dagelijks leven, want je wordt er ook dagelijks mee geconfronteerd.
Ja.
Gelukkig alleen maar door het nieuws en niet door echt het fysieke ellende. Maar goed, ja, er speelt wel wat inderdaad.
Laten we hopen dat het fysieke ellende ons bespaard blijft.
Ja, dat hoop ik ook. En ik moet wel zeggen, ik woon nu vlak naast het Vredespaleis. Oh ja, echt ja, woon je daar? Jeetje, dan woon je ook echt op stand. Nee, valt wel mee. Ja, daar, het is wel interessant om te zien dat je daar dus wel de mensen die er iets van vinden, net zoals de uitspraak van het Hoge Rechtshof over Israël. Ja, dan zie je ook wel dat veel mensen daar ook staan te demonstreren. En dan zie je dus wel, ja, het leeft wel binnen een bepaalde groep in de samenleving.
We kunnen nog positief afsluiten, Pascal. Daar heb ik wel even
Ja,
behoefte aan.
zeker. Ja. Nou goed, in ieder geval kunnen wij nog wel als Nederland het vieren dat we 80 jaar in vrijheid leven, toch?
Dat is waar. Ja, zeker.
En
Zeker.
daar gaan
Laten we er nog
we, daar
minimaal
kunnen we dan.
80 aan vastplakken.
Ja, dat zou wel het mooie uitgangspunt zijn, hè?
Ja.
Alleen ja, dat staat dan weer wel onder druk.
Ja, precies. Ja. Nou, laten we het even positief houden en dat we al 80 jaar vrijheid hebben.
Ja, en dat we dan positief is dan ook dat we de afspraak maken dat we dan volgende week de film Masters of the Sky hebben gezien. Oké?
Ja, dat moeten we wel echt doen dan.
Ja, bij deze afgesproken. Wat als het niet gebeurt? Wat als het niet gebeurt?
Ja, wat als het niet gebeurt? Dan krijgen we op onze lazen van de luisteraar, denk ik.
Oeh, ja, dat willen we niet natuurlijk,
Nee,
hè?
nee. Oké. Jij stuurt me je inlogcodes, ik ga sowieso kijken.
Is goed, jongen.
Oké. Pascal, bedankt weer.
Ja, jij ook, hè?
En luisteraar ook bedankt weer voor het luisteren. Tot volgende week. Mocht je een vraag hebben aan ons, stuur die dan naar geschiedenis@paulushistoricus.nl of zoek mij op Facebook, YouTube, Instagram of andere social media kanalen. En dan zien we elkaar volgende week weer.
Ja, is goed, man.
Tot volgende week.
Tot volgende week.